bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Een van de risico's met werken van gewichten is dat je ongebalanceerd traint. Ken je van die jongens, we kennen allemaal maar één of twee van die jongens, die helemaal gespierd zijn in het bovenlichaam, biceps, schouders, borstspieren, buikspieren, maar van die spinnenbeentjes eronder hebben, waarvan je denkt van oké, je kan me knock-out slaan, maar je weet niet hoe je moet wegrennen van de politie. Right? Het is totaal dysfunctioneel. En ik vraag me ook soms wel eens van, kunnen je benen dat gewicht wel aan? Right? Dat is totaal ongebalanceerd. Dat is een van de problemen soms van werken met een gewicht. Ik doe veel met mijn lichaamsgewicht, omdat het houdt je enigszins gebalanceerd. Maar een ander ding is dat als je een gewicht hanteert, is het belangrijk om de juiste houding te hebben. Het is belangrijk om de juiste lichaamshouding te hebben om te gaan met het gewicht. Right? Ik weet niet of je wel eens gevoeld hebt na een tijdje sporten en je dacht dat je heel goed bezig was. En daarna voel je je rug. Omdat je bent bezig om een paar oefeningen te doen. En denk, oh wow, amazing. Maar eigenlijk ben je zo aan schuin aan het leunen. En je ruggenwervels doen pijn. En je dacht dat je goed bezig was. Maar eigenlijk is het een pijnlijke ervaring. Nou, de Bijbel heeft een aantal... Oh, dit voelde eigenlijk ook niet helemaal niet zo goed. Laten we even een klein beetje dat corrigeren. Maar ik zie, de Bijbel heeft een aantal gewichtige teksten. Heeft een aantal teksten die gewichtig zijn, die niet lichtzinnig zijn. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat als we deze teksten van de Bijbel verkeerd hanteren, verkeerd toepassen op onszelf of toepassen op anderen, dat we misschien niet zoveel toevoegen, maar dat we misschien soms eerder dingen kapot maken dan we heel maken. Dus het is belangrijk om enigszins, je hoeft geen Grieks en Latijn te spreken, maar het is belangrijk om enigszins te toetsen of wat je gelooft ook daadwerkelijk waarheid is. En dus ik wil vandaag een gewichtige tekst voorlezen. En de reden dat ik deze tekst niet begon, normaal begin ik mijn preek met een Bijbeltekst. Maar omdat het anders te obvious gaat worden. Maar ik wil een tekst voorlezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 17. 2 Korinthe 4 vers 17. Het verschijnt op dit moment op het scherm. En het is een gewichtige tekst. En ik wil nog één ding daarover zeggen. Een vriend van mij, een goede vriend van mij waar ik mee opgroeide. We begonnen allebei de Bijbel te lezen. En ik merkte aan hem dat toen hij de Bijbel begon te lezen, dat hij er heel gedeprimeerd van werd van bepaalde teksten. Omdat die teksten voegden iets toe of zetten een last op hem. Die eigenlijk zorgde voor een enorm schuldgevoel of enorme angst. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat soms onze... De houding, de mindset waarmee we iets lezen, kan heel erg beïnvloeden wat het effect daarvan is. En dus ook zo'n tekst als deze kan soms, het gewicht daarvan, kan soms verkeerd gehanteerd worden. Dus 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 17. En ik wil het vandaag met je hebben over wat te doen wanneer het leven smal wordt. We hebben het gehad over de smalle poort afgelopen week. We hebben het gehad over een smal leven uit vrije keuze. We hebben het gehad over kiezen om een smal leven te leven. Maar vandaag wil ik het hebben, wat doe je wanneer je omstandigheden zich vernauwen, waar de muren om je heen nauw worden en je eigenlijk geen weg terug meer ziet en je alleen maar vooruit kan gaan, maar het pad wat voor je ligt is een duister en een donker pad. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het geloof niet alleen maar een lichtzinnig verhaal is. Het geloof is niet alleen maar een kruk waar we op kunnen leunen. Het geloof, een relatie met Jezus, is een uitdagend leven. De psalmist David schrijft over situaties waar hij wandelt door een donkere vallei. Hij noemt het de vallei van de schaduw des doods. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat al geloven we in een goede God, dat we soms kan het leven vernauwen en kan het leven zich versmallen, right? En dus Paulus hier schrijft, de apostel Paulus schrijft, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend gewicht van heerlijkheid teweeg. Onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend gewicht van heerlijkheid teweeg. Hier wil ik het vandaag over hebben. Eén korte opmerking over teksten in het Nieuwe Testament die gaan over lijden. Veel teksten die gaan over lijden in het Nieuwe Testament gaan direct over de vervolging van de kerk. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, omdat soms staan er teksten die moeilijk te verklaren zijn, zoals teksten als ik draag in mijn lichaam de dood van Jezus mee. En dan kunnen we denken van wauw, wat een zwaar geloof hebben we. We dragen de dood van Jezus mee, waardoor we soms kunnen denken dat het lijden in ons leven een soort van goed iets is. God roept ons om te lijden en ik geloof dat voor geen enkele seconde. Ik wil je daar gewoon alvast blij mee maken. Ik geloof niet dat sommige van die teksten gaan over lijden. Die gaan over situaties in ons leven. Die gaan letterlijk over de vervolging die de gelovigen in die tijd en wellicht in de toekomst en vandaag ook in verschillende landen mensen meedragen omdat ze zich identificeren met de dood en de opstanding van Jezus. Oké, laten we meenemen om te bidden. En dan gaan we verder met deze boodschap. Vader God, we danken u. Heer, voor uw woord. Heer, ik dank u dat ieder woord wat u ons gegeven heeft, Heer, behulpzaam is. Heer, om ons hoop te geven. Om ons een vrede te geven die kennis te boven gaat. Heer, we danken u God dat u dingen heeft geopenbaard. Heer, en ik dank u God voor uw geest om hier aanwezig te zijn. Om ons te helpen en om ons te leiden. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Dus we willen het hebben over deze gewichtige tekst. En misschien een klein beetje context over mijn persoonlijk leven. En het leven van mij en mijn vrouw. Sommigen van jullie weten het. Sommigen van jullie zijn er minder bekend mee. En we lopen er niet mee te koop. En absoluut niet iedere boodschap die ik preek gaat over dit onderwerp. Iedere zondag preken we een boodschap van geloof, hoop en liefde. Maar toen we deze kerk begonnen. Of zeg maar toen we het plan hadden om deze kerk te starten in oktober 2012. Toen tegelijkertijd, zelf die maand, kregen we een diagnose van onze enige dochter op dat moment, die 2 jaar oud was, Emily, dat zij een syndroom heeft, het Angelman-syndroom, wat een genetische afwijking is, een zware mentale beperking, betekende dat ze medisch gezien niet of nauwelijks zou kunnen spreken. Er zitten nog wat andere aspecten aan vast. En voor ons was dat uiteraard een enorm zwaar moment. Het was een nieuws wat enorm moeilijk te rijmen viel met de goedheid van God. Het was nieuws wat enorm moeilijk te rijmen viel met ons geloof. En sterker nog, ik heb onderzoeken gelezen sinds die tijd dat met name mensen die geloven in een God meer moeite hebben met omgaan met kinderen met een beperking of het hebben van kinderen met een beperking, omdat we veel meer vragen hebben dan mensen niet geloven in God. En dus als een volgeling van Jezus kom je te staan over vragen zoals God, waarom stond u dit toe en waarom gebeurt dit en ziet u niet wat we doen en allemaal van dat soort zaken, right? En dus dit was een last. Wat ik zou zeggen, wat voor zo'n minimaal 2 jaar na de diagnose, iedere dag voelde ik, als ik opstond en naar bed ging, voelde ik een soort van zware last op mijn schouders. En we kwamen hier in de kerk, we begonnen de kerk met enthousiasme. En soms had ik zelf niet eens door, maar ik voelde die last. En ik wil ook niet bagatelliseren dat ik ben een man. Maar ik denk dat het voor mijn vrouw wellicht nog op vele manieren veel zwaarder is geweest. En ook praktisch veel zwaarder is geweest. Dus ik sta hier niet om te zeggen, oh wat zwaar voor mij. Maar dit was voor ons als stel, was het een last wat we met ons mee hebben gedragen. En teksten als deze hebben mij enorm geholpen. En ik wil vandaag 4 gedachten met je delen over hoe om te gaan met vernauwde omstandigheden. Right? En ten eerste wil ik deze gedachte met je delen. En dat is de gedachte dat God geeft ons de genade om zware lasten te dragen die onmogelijk lijken. God geeft ons de genade om zware lasten te dragen die onmogelijk lijken. Paulus spreekt over zijn lichte verdrukking. Denk hier een moment over na. Apostel Paulus, die zover ik kan zien, voor zover ik het weet, sinds zijn bekering bijna geen gemakkelijk moment had. De ervaringen die hij beschrijft, die hij zelf had gehad in de Bijbel, waren verschrikkelijk zwaar. Maar Paulus noemt zijn last niet zwaar, maar hij noemt zijn last licht. Wat heel fascinerend is, want de last van Paulus was geenszins licht. De last van Paulus in realiteit was zwaar. Hij vertelt over twee momenten dat hij gestenigd werd. Een van die momenten werd hij voor dood achtergelaten. Sommige theologen geloven dat Paulus letterlijk stierf op dat moment, omdat Paulus ook een hemels visioen had gehad. Dat hij zegt, ik heb de derde hemel bezocht. Hij heeft het over het lijden van schipbreuk. Hij heeft het over armoede. Hij heeft het over allerlei situaties waarin hij vernederd werd. En hij werd vervolgd en leeft op sommige mensen met een angst voor zijn leven. Leeft in een hoge mate van onzekerheid. De gevangenissen waar Paulus en Silas in gevangen zaten, waren geen pretje. Soms zat hij gevangen in het midden van het riool van de stad. En met een wellicht een enkels of knieën in het water en vastgeketend. En het riool van die stad kwam langs en de geur was afschuwelijk. Prijzen ze God. En bevrijdt God de gevangenen van die gevangenis. Maar ik wil dat je duidelijk weet dat de last van Paulus was feitelijk niet licht. Zijn last was zwaar, maar Paulus zegt, onze lichte verdrukking. Nou, de kans bestaat dat de last in je leven zwaar is. De kans bestaat ook dat er lasten in je leven zijn, of de levens van andere mensen zijn, die zwaarder zijn dan de lasten die jij met je meedraagt. En ik hoop dat je begrijpt dat pijn altijd relatief is. En ik denk dat soms dat het belangrijk is om jouw pijn te relativeren met de pijn van andere mensen. Maar als het gaat om deze tekst, als het gaat om het noemen van een zware last licht, is het belangrijk om dit nooit op anderen toe te passen. Het is belangrijk om niet te zeggen in de tijd dat andere mensen lijden van, weet je wat, pak je last op. Want je last is niet zo zwaar, want God is goed. En God heeft antwoorden en God heeft een hoop. Maar wat er gebeurd is jij hebt misschien geloof, maar dit is het probleem. Jij wandelt niet door de situatie waar anderen doorheen wandelen. En zie, wij hebben soms mensen meegemaakt die bemoedigen tegen ons zeggen, hey, geloof. En wij, om eerlijk te zijn, we hebben geloof voor onze dochter. En ik wil overigens heel duidelijk zeggen, onze dochter is niet een last, maar haar syndroom is soms een praktische en zware last in ons gezin. Right? We houden van onze dochter. Maar soms komen mensen langs en bemoedigen ons. En soms is het goed, maar soms voelt het voor mij alsof, wauw, oké. Hier moeten we weer gaan. Ik moet weer doen alsof het goed is. En dus ik begin weer te spreken. En soms voelt dat heel erg, niet zozeer verlichtend, maar verzwarend. Zie, want niemand op een bepaalde manier, niemand weet wat het is om jouw last te dragen. Zie, niemand wist wat het is voor Paulus om de last van leiderschap te dragen die hij voelde voor de kerk. Niemand wist wat het was om zijn hart te voelen voor de kerk. Maar Paulus zegt onze lichte last. En ik denk dat we dit niet kunnen toepassen op anderen om te zeggen, weet je wat, je moet je last licht noemen. Ik wil niet tegen je zeggen, ik wil ook niet tegen jezelf, tegen jou zeggen van, hey, als je last zwaar is, noem het licht en het zal licht zijn. Denk positief. Het glas is niet half leeg. Het glas is half vol. Maar soms zijn er mensen die voor ons beginnen te speculeren hoe ons leven is. Oh, wel, ze is in ieder geval blij. Of ze, en ik snap wat je probeert te doen. Want je probeert te erkennen wat. Of ik heb ook wel eens iemand gehad die zegt, oh, het is wel een heel leuk meisje eigenlijk. Denk ik, yeah, I know. Het is mijn dochter. I love her. Maar wat er soms gebeurt is we in ons eigen leven denken we soms dat ons geloof van ons vraagt om te spreken in geloof, dat het van ons vraagt om te zeggen, weet je wat, het is niet zwaar, het is licht. Maar zie, ik denk dat het genade vereist. Ik denk dat het de genade van God vereist om onze last die zwaar is, daadwerkelijk te ervaren als licht. En je kan niet zomaar beginnen om te zeggen, mijn last is licht. Mijn last is licht. Maar je kan wel beginnen om God te zoeken en om je gewicht te hanteren en daar met de juiste houding mee om te gaan. Want zie, als ik dit gewicht pak met de verkeerde houding, dan verwond ik mezelf. dan kan ik geblesseerd raken. Maar als ik dit gewicht pak met de juiste houding, als ik dit soort teksten pak met de juiste mindset, met de juiste mentaliteit, kan het mij helpen om uiteindelijk in te zien dat door de genade van God ik in staat ben om veel meer aan te kunnen dan ik ooit dacht dat ik aan kan. Zie, ik heb gemerkt dat we veel meer aan kunnen dan dat we dachten dat we aan kunnen. En ik zou niet zeggen van, oh, Nicola en ik lopen iedere dag rond en we vinden onze situatie licht. Dat is niet de realiteit en dat zou misleidend zijn. Maar ik kan je wel zeggen dat we ervaren hebben in onze meest moeilijke omstandigheden dat God er voor ons is geweest. Dat God voor ons heeft gezorgd. En zie, weet je wat ik persoonlijk merk? Is dat gewoon op het gebied van fitness. Hoe meer we trainen, right? Hoe zwaarder het gewicht is dat we aankunnen. De 16 kilo is misschien in het begin zwaar om een bicep oefening mee te doen. Maar als je gewoon lang genoeg bezig bent, dan denk je op een gegeven moment van, hey, ik heb behoefte aan 18 kilo. Toch, Hilke? Hilke is zelfs 24 kilo. Zie, Hilke is ooit in de top 50 geweest van tafeltennissers in Nederland. Zie, dat is voor Hilke en dit soort dingen is kinderspel. Maar zie, een gewicht wat in het begin zwaar is, kan uiteindelijk minder zwaar zijn, omdat je geleerd hebt om op regelmatige basis je last op te pakken. Zie, dit is waarom de mensen in onze kerk zijn die in zware omstandigheden kunnen leven, maar toch er kunnen zijn voor anderen. Dit is waarom er mensen kunnen zijn die zorgen voor een zieke partner, maar er niet onder gebukt gaan. Dit is waarom er mensen kunnen zijn die misschien zelf door de vallei van de schaduw des doods lopen, maar zelf een hoop hebben die niet te beschrijven is. Waarom? Omdat ze hebben geleerd om met de juiste houding om te gaan met de last van hun leven. En zie, iedereen van ons heeft een last. Iedereen van ons heeft op een bepaalde manier een burden om te dragen. En nogmaals, ik geloof in genezing. Ik geloof in voorziening. Ik geloof in Gods goedheid. Maar wat gebeurt er wanneer ons leven zich vernauwt en we hebben er geen verklaring voor en voor misschien een tijd? Vraagt het leven van ons om door een nauwe omstandigheid te gaan? Ik zou je willen aanmoedigen om de juiste houding aan te nemen en om je gewicht op te pakken met de juiste mentaliteit. En wellicht, het is geen garantie, maar wellicht doet God een werk in je hart. Waardoor je kan zeggen, mijn last is niet zwaar, maar mijn last is licht. Dankzij de genade van God. Niet dankzij wilskracht, niet dankzij positief denken, niet omdat ik geleerd heb om op brandende kolen te lopen, maar vanwege de bekrachtigende innerlijke genade van God. En nogmaals, zie, dit is belangrijk. Wanneer wij leren om te gaan met de last van ons leven, is het belangrijk om niet naar anderen te kijken en om te zeggen, hey, je bent niks gewend, man. Ik ben in staat om 16 kilo gewoon eventjes om even te doen. Wat doe je met je 8 kilo? Waarom loop je te zeuren over je 8 kilo? Zie, het is belangrijk om te realiseren dat God ons een unieke genade geeft voor onze unieke omstandigheden. Zie, sommigen van jullie moeten weten dat God je gezalfd heeft om getrouwd te zijn met je partner. Hallo. God heeft je gezalfd om jouw kinderen op te voeden. Ik ben duidelijk niet gezalfd om andermans kinderen op te voeden, maar ik ben bekrachtigd met goddelijke kracht om mijn kinderen op te voeden. Dank u, Jezus. Want ik hou van mijn persoonlijkheidjes die ik heb gecreëerd in mijn leven. Zie, God heeft jou bekrachtigd als je de juiste houding kan aannemen. Er is een bekrachtiging voor jou om er doorheen te komen. Dus God geeft ons de genade om zware lasten te dragen die onmogelijk lijden. Mijn tweede gedachte die ik met je wil delen is, de tijd vliegt voorbij, maar de eeuwigheid blijft. De tijd vliegt voorbij. Zie, soms wanneer je in een moeilijke situatie bent, voelt het niet alsof de tijd voorbij vliegt. Right? Wanneer je de moeilijkste dag van je leven hebt, lijkt het alsof de seconden langer duren dan een dag. Maar het is goed om te weten dat zelfs in je meest doordroge omstandigheden de tijd net zo snel gaat dan anders. En als ik terugkijk op de afgelopen, hoeveel jaar is het? 6 jaar? 6,5 jaar? Denk ik, we hebben zware dagen gehad. En we hebben enorm zware nachten gehad. En we hebben troosteloze maanden gehad. Maar man, de tijd vliegt voorbij. Tegelijkertijd realiseer ik me, en Nicola en ik meer tot een besef gekomen, van wat het betekent om te leven met de eeuwigheid in gedachten. Zie, de eeuwigheid staat buiten iedere vorm van tijd. In de eeuwigheid, zie, God creëerde tijd vanuit de eeuwigheid. En God leeft niet in tijd, maar God leeft in eeuwigheid. Dit is waarom de Bijbel zegt, het Lam van God was geslacht voor het fundament van de wereld. Dit is waarom de kruisiging van Jezus een impact heeft op de gehele geschiedenis van de mensheid. Mensen die leefden voor Jezus hadden geen pech. Maar op een of andere mysterieuze manier geloofden ze in God. En hun geloof in God heeft hun gered. Omdat Jezus op één moment waarin de tijd zich scheidde, als een soort van indicatie van het feit dat dit een eeuwig wonder is, eens en voor altijd, voor eeuwig, de zonde van de mens op zich nam. En ik wil dat je weet dat God leeft met een eeuwig perspectief. De reden waarom God niet ontmoedigd is over je omstandigheden, is God is een God die je leven bekijkt vanuit het perspectief van eeuwigheid. En Paulus zegt, mijn lichte last, waarvan we weten dat hij niet licht was, maar zwaar was. Maar door genade ziet hij het als zijn lichte last. En ik denk dat de duivel kwaad werd op het moment dat Paulus begon te schrijven over zijn lichte last. Want de duivel zou moeten denken, wat lichte last. Kom op, geef hem wat meer eer hier. Geef hem wat meer credit. En sommige volgelingen van Jezus zijn veel meer bezig met aanbidding van de duisternis dan met aanbidding van God. Want de lasten die ze met zich meedragen. En luister, ik snap het. Want je last kan zwaar zijn. Ik snap het, want het is niet allemaal gemakkelijk. Maar ik denk dat Paulus hier een houding van aanbidding aanneemt en hij zegt, wat de duivel heeft geprobeerd te gebruiken om mij kapot te maken, gebruik ik om me sterker te maken. Mijn lichte last, die van korte duur is. Pff, nog een klap tegen zijn vijand. En ik denk dat iedere vorm van duisternis denkt, what's going on here? Paulus, waar ben je mee bezig? Kun je niet een klein beetje bronvermelding geven? Maar Paulus zegt, mijn lichte last, die van korte duur is. Heel Paulus' leven bestond uit verdrukking. Nadat hij voor God begon te leven. Als mensen tegen zeggen, volg Jezus en alles zal goed met je gaan. I don't know, man. Ik weet niet of ik het zou geloven. Ik geloof dat je leven beter wordt. Maar ik geloof niet per definitie dat je leven gemakkelijker wordt. En soms is geloof behouden gevecht. Dit is waarom Paulus zegt aan het einde van zijn leven, zegt, ik heb het geloof behouden. Ik heb het gevecht gewonnen. De krans die voor me klaar ligt, heb ik behaald. Ik denk dat Paulus op een bepaalde manier opgelucht was, want hij dacht van, whoo man, I made it. Ik wist niet of ik het zou redden, but I'm there. Maar Paulus zegt, hoe lang het ook duurt in mijn leven, het is van korte duur. Paulus, hoe kun je dat zeggen als je jarenlang pijn hebt, als je jarenlang van vervolging hebt meegemaakt? Maar zie, Paulus weet dat zijn leven slechts een tijdelijke adem is in vergelijking met de eeuwigheid van God. Zie, de last die je draagt, al duurt het je hele leven, is feitelijk en empirisch gezien slechts een korte duur. Wat is 80 jaar in vergelijking met de eeuwigheid? Er komt een tijd waarin Gods gerechtigheid zichtbaar zal worden in iedere omstandigheid die wij ervaren in onze tijdelijkheid. Zal ik je vertellen hoe het eind van het verhaal afloopt? In Openbaringen 21, staat Openbaringen 21 vers 4, daar staat, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw. Wauw. Ook geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen, de tijdelijke dingen, zijn voorbij gegaan. Zie, er zal een tijd komen waar alle aspecten die jij en ik nu zo belangrijk vinden, verdwijnen. En God zegt, in die tijd zullen er geen tranen meer zijn. In die tijd zal er geen rouw meer zijn. De pijn van je tijdelijke leven zul je niet meer voelen. Want er is een eeuwigheid. En ik geniet van dit leven. Maar ik kijk uit naar de eeuwigheid. Ik geloof dat God mij een bestaan heeft gegeven om van te genieten. Maar ik geloof ook dat God mij heeft geroepen voor in de eeuwigheid. Zie, en Paulus zegt dit. In Romeinen 8, vers 18. Sorry, laat me dit nog even zeggen voordat ik die tekst voorlees. Dit betekent niet dat wij in ons leven geen tranen meer kunnen hebben. Dit betekent niet dat ons geloof ons van onze menselijkheid afneemt en dat we als een dooddoener kunnen zeggen tegen elkaar, maar hoe zit het met de eeuwigheid? En dat er dan geen pijn meer is. Want er staat niet dat de pijn die we nu beleven niet echt is. Sterker nog, mijn Bijbel vertelt me dat Jezus helde. Jezus, waarom hel je? In de eeuwigheid komt het goed met Lazarus. En met al deze troosteloze mensen die niet weten hoe ze moeten geloven en die u frustreren. Maar Jezus leefde in het moment. In touch met zijn gevoel. En soms berooft ons geloof ons van onze emoties. En ik denk dat het soms ongezond is om alleen maar te leven in ontkenning van onze omstandigheden. Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen, dit zijn de feiten van ons leven. Dit is de realiteit van zo voel ik me. Maar ik geloof dat God een wonder voor me heeft. En dat draag ik me mee in de eeuwigheid. Of ik het zie of niet. Ik geloof het. Maar zoals ik net voorlas, de verborgene dingen zijn voor God. En de geopenbaarde dingen zijn voor mij. Dus ik leef met de openbaring van God. De beloftes van God. De eeuwige belofte van God. Waarvan ik geloof dat die zichtbaar zal zijn in mijn leven. Maar zelfs wanneer ik het niet zie, dan erken ik mijn feitelijkheden. En accepteer ik de hoop die God mij geeft om te leven met het eeuwigheid in gedachten. Romeinen 8 vers 18 zegt, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Luister, we hebben het weer over een gewicht. Het lijden van nu. Is er iets lichts hier op het podium? Wat ik kan demonteren. Right, oké. Zie, Paulus zegt, ik geloof dat het lijden van dit moment op geen enkele manier in de eeuwige schaal van realiteit opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Waar heeft Paulus het over? Paulus heeft het over de eeuwigheid. Paulus zegt, dit is tegenwoordige tijd en dit is de eeuwigheid. Sterker nog, op een bepaalde manier zegt hij, Als je door moeilijke omstandigheden gaat met de juiste houding, zal er in de eeuwigheid een beloning zijn. Is het niet amazing om over na te denken? Dat God een eeuwigheid voor ons heeft? Waar er geen rouw meer zal zijn? En waar de tranen niet weggeveegd worden als een dooddoener? Zie, als we nu zouden zeggen, veeg je tranen weg. Want we zijn de kerk. We zijn hier in Den Haag. We zijn een kerk van geloof, hoop, liefde. Dan zou dat zo hypocriet zijn. Want het zou niet werken. Maar er komt een tijd waarin God het werkelijk kan zeggen, omdat de eeuwigheid zal zijn als een vervlogen adem. Of de tijdelijkheid zal zijn als een vervlogen adem. En de eeuwigheid onze enige realiteit zal zijn. En de wonden die we nu hebben zullen zijn als misschien littekens. Herinneringen aan de tijdelijkheid. Die voor ons een overwinning teweeg brengen. Weet je wat ik super fascinerend vind? En wat ik misschien ergens een beetje beangstigend vind, is dat de visioenen die in openbaringen staan van Jezus Christus, en de visioenen die de 500 gelovigen hadden, of de Jezus die verscheen voor hen in opgestaande versie, dat Jezus zei, hey, willen jullie mij herkennen? Willen jullie weten wie ik ben? En hij liet zijn wonden zien in zijn handen. En hij zei tegen Thomas, voel de wonden in mijn zij. Wat mij vertelt dat er littekens waren. En dat die precies de littekens van Jezus hem een positie gaven die hoger was dan alle andere posities. De Bijbel zegt dat omdat Jezus een vorm aannam van de mens. En de laagste doodstier van een crimineel. Daarom, Filippenzen hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 10, heeft God hem verhoogd boven iedere naam, boven iedere autoriteit, boven iedere plek. Omdat de wonden van Jezus hebben een eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeggebracht. Oh man. Dus hij ontnam de kracht van de dood en duisternis in de tijdelijkheid en overwon het in de heerlijkheid. Het goede nieuws is, wij hoeven dat niet allemaal te doen. Want Jezus heeft dat voor ons gedaan. Maar het geeft ons een principe weer, waarin we kunnen zeggen, oké, onze relatief kleinere verwondingen kunnen in ons iets teweeg brengen wat eeuwig zwaarder weegt. Wat meer meeweegt in ons leven dan onze tijdelijke dingen. Nogmaals, we kunnen het niet licht noemen. En we kunnen het niet van korte duur noemen. Puur op mentale kracht. Maar de genade van God kan ons helpen om te leven met een perspectief van eeuwigheid in gedachten. Ik ga heel snel door het volgende gedachte. Onze last dragen we het beste in een community. Paulus zegt, onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons en alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Misschien kan ik alvast naar voren komen. Het is 11:50, maar ik denk dat ik wil tijd nemen om te bidden vanochtend. Zie, liefde draagt samen de last. Een van de aspecten die Nicola en ik zo hebben gewaardeerd van onze kerk, is dat we hebben gemerkt dat er een community is die ons draagt en ons steunt. En als we dingen moeten doen voor de kerk, dat er mensen zijn die op onze kinderen passen. En ik denk dat er een aspect is waarin wat Paulus zegt in Galaten 6 vers 2, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Wat is de wet van Christus? De wet van liefde. Heb God lief met heel je hart, al je kracht, al je verstand. En heb je naaste lief zoals jezelf. Dus er is een aspect waarin we elkaar kunnen dragen. Er is een aspect waarvan we kunnen zeggen, ik begrijp niet wat je doormaakt, maar praktisch draag ik je last met je mee. En een van de dingen die ik zou zeggen, er zijn zoveel mensen geweest toen wij onze diagnose kregen, die zeiden, hey, als er iets is wat ik kan doen, laat het ons weten. Maar het probleem met zo'n vraag is dat het veel last legt op ons, omdat wij vervolgens moeten komen met initiatieven en kunnen zeggen, oké, kun je mij helpen? Of hey, je hebt gezegd van, hey, als er iets is wat ik kan doen, dus, en dan vervolgens, soms kunnen mensen niet, of in ieder geval, het is een iets wat last legt op iemand die lijdt. Dus wat ik geloof dat het goed is om te doen is, in plaats van we zeggen tegen het stel waar we net nieuws van hebben gehoord, hey, is er iets wat we voor je kunnen doen? Dat we gewoon als kerk zeggen, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon de komende paar weken voor ze koken. We gaan praktisch hun helpen. We gaan er niet vragen, is er iets wat ik voor je kan doen? Maar we nemen initiatief. En als ze niet willen, dan zeggen we nee. En dat doen we via heel kamboos, zodat het goed gecoördineerd is. Maar in plaats van zeggen, als er iets is wat we kunnen doen, gaan we gewoon simpelweg dingen doen. Right? En ik denk dat het goed is. Ik denk dat het belangrijk is om niet alleen maar op dit moment mensen te steunen die lijden, maar 3 maanden daarna. Want zie, wanneer de bloemen verwelkt zijn, begint vaak de pijn pas. En de pijn is echt. En ik denk dat het belangrijk is en reëel is om te realiseren dat dit soort pijn heeft geen quick fix. En de pijn in jouw leven heeft misschien niet een snelle oplossing. En het is belangrijk om dat te voelen en te kunnen ervaren in een gemeenschap van geloof. Maar ik zou zeggen, het is gemakkelijker om een last te dragen als we het gevoel hebben dat we het kunnen doen in een gemeenschap. Is er iemand dankbaar voor iemand? De laatste gedachte die ik met je wil delen is, en dit klinkt als een dooddoener en dit klinkt als een gemakkelijk iets. Maar wat wij hebben meegemaakt in ons leven, voor mij gaat dit zo diep als wat dan ook. Paulus schrijft in, hoe laat ik dit zeggen? Paulus zegt, dit brengt in ons een alles overtreffend gewicht van heerlijkheid teweeg. Paulus zegt, onze lichte korte verdrukking, onze tijdelijke last, brengt in ons iets teweeg wat alles overtreffend is. Dit is geen goed voorbeeld, want dit is niet alles overtreffend. Hij zegt, er is een gewicht wat alles overtreffend is. En ik geloof persoonlijk, heel diep, heel echt, dat mijn God in staat is om alle dingen ten goede te werken voor ons die God lief heeft en die een roeping hebben in God. Romeinen 8 vers 28. God is in staat om alles. Wat zeg je? God zegt alles. Zie, dit kun je alleen maar zeggen. God, als u uw belofte kunt waarmaken. Dit kan God alleen maar zeggen als God een God is van eeuwigheid. Als God een God is van ultieme rechtvaardigheid. Als er een dag zou zijn waar iedere traan weggeveegd zou worden. Waar er geen rouw meer zou zijn en geen jammerklacht. Waar alles wat onrecht is, rechtvaardig zou worden. Ik begrijp niet precies hoe. En ik geloof niet dat God pijn creëert. Maar ik geloof wel dat God de pijn in ons leven kan gebruiken. Niet om ons zwakker te maken, maar om ons sterker te maken. Zie, het feit dat we rondlopen met gewichten in ons leven, in een sportschool, is niet om er zwakker van te worden, maar is zodat we er sterker van worden. Kom op iemand, ben je enthousiast over? Dus het gewicht wat we dragen, heeft het potentieel om ten goede te werken voor ons. Zie, ik geloof dat het mogelijk is om te zeggen, ik word sterker door deze situatie. Mijn capaciteit wordt niet minder omdat ik het zwaar heb, maar ik merk dat ik meer aan kan. Kom op. Mijn liefde wordt niet minder omdat ik het zwaar heb, maar ik voel juist meer mee met mensen en mijn liefde wordt vergroot. Mijn empathie wordt niet minder omdat ik alleen maar bezig ben met mezelf, maar mijn empathie wordt groter omdat ik begrijp waar mensen doorheen gaan. God is in staat om alles ten goede te keren.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.